Bij psalm 100 waren wij ongeveer. Juicht aarde, juicht alom, den Heer dient God met blijdschap. Geeft hem weer. Zingt hem een vrolijk lofgedicht. En dat soort dingen. In de beruimde versie. En we waren bij het laatste vers waar staat: de Heer is goed, zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. En zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht. En daar zijn wij, feitelijk in die psalm, zijn wij terecht in het duizendjarig rijk. Ik gebruik die uitdrukking altijd, maar altijd met excuses erbij. Maar het is de makkelijkste manier om te zeggen. In het geopenbaarde koninkrijk van Christus, want daar ging het in de voorgaande psalmen ook reeds over. En in de volgende ook, waarboven staat hoe geregeerd moet worden. Maar ik wijs er dan eerst toch maar even weer op. Dat er staat van geslacht tot geslacht. Want we zijn hier niet in de eeuwigheidssituatie aangekomen zoals dikwijls gedacht wordt. Namelijk als de Heer komt, dat is op de jongste dag en dan is alles koek en ei. Klinkt in het Nederlands wat vreemd, in een andere taal heet het pais en vree, toch of niet? Sorry. Maar zoiets. Maar zover is het niet. Wij zijn nog dan meer dan 1000 jaar voor de jongste dag. En dus nog gewoon in deze oude wereld, waar de mens nog steeds doet wat hij altijd doet. Dat wil zeggen, men plant zich nog steeds voort en er is nog steeds sprake van geslacht tot geslacht. Dat u het maar ziet. En daar gaat het ook over in de volgende psalm. Hoe geregeerd moet worden, staat erboven. Vooruit maar. Een psalm van David. Ik zal van goede tierenheid en recht zingen. U zal ik psalm zingen, o Heere. Ik zal verstandelijk handelen in de oprechte weg. Wanneer zult gij tot mij komen? Ik zal in het midden mijns huizes wandelen in oprechtheid mijns harten. Ik zal geen Belialstuk voor mijn ogen stellen. Ik haat het doen der afvallige. Het zal mij niet aankleven. Het verkeerde hart zal van mij wijken, de boze zal ik niet kennen. Die zijn naaste in het heimelijke achterklapt, dien zal ik verdelgen. Die hoog van ogen is en trots van hart, dien zal ik niet vermogen. Mijn ogen zullen zijn op de getrouwen in het land, dat zij bij mij zitten. Die in de oprechte weg wandelt, die zal mij dienen. Wie bedrog pleegt, zal binnen mijn huis niet blijven. Die leugenen spreekt, zal voor mijn ogen niet bevestigd worden. Alle morgen zal ik alle goddelozen des lands verdelgen, om uit de stad des Heren alle werkers der ongerechtigheid uit te roeien. En zo eindigt die psalm. Nou ja, ik ben geneigd te zeggen met een samenvatting. En de psalm zelf klinkt heel positief, allemaal geweldig, ideaal. Zag de wereld er maar zo uit, in onze dagen bedoel ik. En hadden we maar zo'n regering. Ik kan wel zeggen, hadden we maar zo'n koning. Maar ja, daar hebben we niks meer aan, omdat het koningschap natuurlijk uitgekleed is. Hè? Bijna letterlijk, want de man gaat in burger, zoals u weet. Hè? Je kunt niet zien dat hij koning is, bedoel ik maar. Hè? Nou, misschien van heel dichtbij, maar ik denk het niet, nee. Dus zeg ik maar, hadden we maar zo'n regering. Maar samenvattend staat er gewoon in het laatste vers wat dat betekent. Nou ja, de laatste twee versen dan. Wie bedrog pleegt zal binnen mijn huis niet blijven. Die leugenen spreekt zal voor mijn ogen niet bevestigd worden. Alle morgen zal ik alle goddelozen des lands verdelgen, om uit de stad des Heren alle werkers der ongerechtigheid uit te roeien. En dan hebben we het niet over de grote verdrukking of zoiets. Maar dan hebben we het gewoon over de 1000 jaren. De periode waarin Satan gebonden is dus. De periode tegelijkertijd waarin de Messias, de gezalfde des Heren, de zoon van David, David die deze psalm schreef immers, de zoon van David regeert. En deze woorden zijn natuurlijk opgeschreven door David, maar alzo hij een profeet was en wist dat, maar die tekst kent u al, hè, uit Handelingen 2, heeft hij dit voorziende gesproken van van die zoon die uit zijn lijf zal voortkomen. Dat wil zeggen, het zijn woorden van de Heer Jezus zelf. Dan wel, want dat is beter om het zo te zeggen, het zijn de woorden van de koning der koningen. Ja. En die dan een beschrijving geeft van hoe zijn koninkrijk eruit zou zien. U weet, met David hebben we altijd zo onze twijfels. David zelf. Je kunt je afvragen of David zelf zich hier aan gehouden heeft. Nou, doe ik met dat spelletje nooit mee, persoonlijk. Want ik denk dat we dan weer ethiek aan het bedrijven zijn. En dat lijkt me sowieso het verkeerde spoor. In het algemeen dan. En in de tweede plaats, David was daarnaast, behalve koning, was hij een profeet. Dat citeerde ik al uit Handelingen 2. En dat betekent dat heel wat dingen en ook daden uit zijn leven een profetische betekenis hebben. En als je dat eenmaal ziet of doorziet, dan denk ik niet dat je nog behoefte hebt om hem te beoordelen en om je af te vragen, deed de man dat eigenlijk wel goed? Dus ik hou me daar nooit mee bezig. Maar je zou je kunnen afvragen, heeft David zich hier helemaal aan gehouden? En ik neem niet de moeite om dat na te zoeken, om er een antwoord op te geven. Want het punt is natuurlijk dat deze woorden, net als Psalm 16, niet maar over David gaan. En in Psalm 16 zelfs helemaal niet over David, zei Petrus. En ik denk dat het voor deze woorden ook geldt. En als we ze toepassen op David, zijn we denk ik meteen het spoor alweer bijster. Want er zijn feitelijk uitspraken van de zoon van David, die uiteindelijk die troon ook daadwerkelijk zal ontvangen. U weet wel, God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En om even bij Handelingen 2 te blijven, bij die uitspraak van Petrus die ik citeerde. David wist dat God hem uit de dood zou opwekken. Dat wil zeggen, die zoon uit de dood zou opwekken om hem op de troon te zetten. Op zijn troon, die van David namelijk. En feitelijk, het eerste is gebeurd, God heeft hem opgewekt, maar het tweede is nog niet gebeurd, namelijk de troon van David heeft hij nog niet gekregen. Of je moet het algemeen nemen, maar dan betekent zo'n uitdrukking niks meer. Namelijk, je moet het algemeen nemen en zeggen, nou ja, hij zit op de allerhoogste troon, God heeft hem uitermate verhoogd en daarmee is de troon van David dus aan hem onderworpen of aan hem gegeven. Maar ja, dan geldt dat voor alle tronen die je maar bedenken kunt in de wereld. En in de praktijk betekent dat toch ook niet veel. Dat weet u toch, hè? De praktijk daarvan, die volgt pas in de wederkomst van Christus. Eis van mij en ik zal u geven al die heidenen tot uw bezitting. En dat geldt voor de troon van David ook. De Bijbel leert uitdrukkelijk. Dat de Heer Jezus in onze dagen zich beperkt tot maar één ding. Dat is namelijk de opbouw van de gemeente. Daaraan heeft hij zich overgegeven, dan wel daaraan heeft God hem overgegeven. Zoals het nogal eens in de Bijbel staat. En wat die tronen op aarde betreft, dat komt heus pas in de toekomst. Dat is in zijn wederkomst. Het begint dus met onderwerping van de volkeren. In de eerste plaats Israël, maar het zal leiden tot wat we dan meestal maar het duizendjarig rijk noemen, gemakshalve. Kortom, het geopenbaarde koninkrijk van Christus. En dat het dan begint met, ik zal van goede tierenheid en recht zingen, ik zal uw psalm zingen, o Heren. Dat ligt tamelijk voor de hand, omdat de profeten in het algemeen dat zingen en dat lofzangen en wat het maar was ook alweer. Die termen gebruiken ze inderdaad voor die gebieden, dat wil zeggen die mensen, die volkeren, waar het evangelie niet alleen gepredikt is, maar is aangenomen geworden. Hè. Daar waar men tot geloof zou komen, tot aan de eilanden der zee, daar zal men de lof, de eer van God zingen. En voor wat ons betreft, in onze gemeentelijke bedeling staat het ook zelfs specifiek in het Nieuwe Testament. Hè? Want het begint met wordt vervuld met de geest en dan zingende onder elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Om maar eens wat te noemen, maar woorden van die strekking staan er nog een paar keer meer in de nieuwtestamentische brieven. En eigenlijk is die gedachte, die woordkeus, ontleend aan nogal wat oud-testamentische profetieën. En dat je dat dus hier tegenkomt binnen de psalmen, dat valt weliswaar niet meer op, omdat de psalmen zelf liederen geacht worden te zijn, en op zijn minst gedichten. Maar niettemin, als er dan ooit de lofgods gezongen zal worden, dan zal dat toch zijn in de 1000 jaren. En dat is onder leiding van de Heer Jezus zelf. Ja, ik stel me niet voor dat hij er als dirigent voor het koortje gaat staan, hoor, dat dan weer niet. Maar ik bedoel dit, als dat gezang is tot eer van God, een deel uitmaakt van de dienst aan God als zodanig, wel nu, Christus is ook dan de hoge priester naar de ordening van Melchizedek en verantwoordelijk voor de dienst aan God. Het gebeurt onder zijn gezag, zijn leiding, zijn verantwoordelijkheid, of hoe je dat maar noemt. En dus kan hij zeggen, ik zal dat doen. Dat dit in de praktijk laat doen door anderen, dat is daar niet mee in tegenspraak overigens. Hè? Maar ik zal van goede tierenheid en recht zingen. Ik heb u wel eens vaker uitgelegd dat zingen in het algemeen geacht wordt een muzikale bezigheid te zijn, maar dat in essentie die woorden feitelijk betekenen dat vele mensen tegelijkertijd dezelfde tekst uitspreken. Dat is wat het is. Dat wil zeggen, dat heet dat ze samenstemmen. En je kunt ook samenstemmen zonder dat je maar een noot zingt. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het is gauw weer kerstmis, dan krijgen we de discussie over de ster van Bethlehem. Ik word er zo moe van. En ook over de kwestie van of die engelen nou gezongen hebben of niet bij de velden van Efrata. Want we weten allemaal dat ze gezongen hebben, maar het woord staat nergens in de Bijbel. Dus dan krijg je die discussie weer. Maar dat ze gezamenlijk dezelfde tekst produceerden, dat lijkt me duidelijk en dat valt in de categorie zingen. Nou eenmaal. Je kunt dat woord ook horen. Zingen. Het is verwant aan zoemen. En zo weet u wel, dan gonsten enzovoorts. Gezamenlijk al die stemmen bij elkaar vormen één geheel. En of het harmonisch en muzikaal verantwoord is, dat zou mooi wezen. Maar dat is niet het eerste. Goed. Vervolgens, ik zal verstandelijk handelen in de oprechte weg. Er stond trouwens al, ik zal van goede tierenheid en recht zingen. En ik ben mij bewust dat recht voor velen geen prettig begrip is. Vooral niet voor de onrechtvaardigen, zal ik maar zeggen. Die hebben geen belang bij recht. En die doen hun best om uit de handen van de rechter te blijven. Maar ja, toch één keer zal dit gebeuren, bedoel ik maar. Hè? Daadwerkelijk in rechtvaardigheid geheerst zal worden, geregeerd zal worden over de wereld. En dan weet iedereen ook precies waar hij aan toe is. Dat weet je in onze dagen niet. Hè? Hoezeer de overheid misschien ook zijn best doet om recht te doen. Ik zal nooit vergeten, het heeft nogal indruk op me gemaakt blijkbaar, dat ik een keer aan een advocaat een contract, een akte voorhield en zei, is dit rechtsgeldig? En de man zei, ja, zolang het niet aangevochten wordt. Met andere woorden, je kunt contracten opstellen wat je wil, maar je kunt ze altijd nog aanvechten en er staat nog te bezien of ze rechtsgeldig zijn, of je er wat aan hebt. En zo is het met wet ook. Met gewoon burgerlijke wetgeving ook. Hè. Op den duur ontstaat er zoveel jurisprudentie dat je toch niet meer weet waar je aan toe bent. Er zijn altijd uitzonderingen. Omdat noodwet breekt. En je weet dus nooit waar je aan toe bent. Het staat niet echt vast. Hè. Nou ja. Maar dan wel. Ik zal van goede tierenheid en recht zingen. Ik zal psalm zingen, o heren. Ik zal verstandelijk handelen in de oprechte weg. Dat is in die weg van het recht. Dat wil zeggen in overeenstemming met uw woord. In Bijbelse context is recht een synoniem voor het woord Gods. uw woorden, uw getuigenissen, uw onderwijzingen, uw wetten, uw rechten, is een van de synoniemen. Nog afgezien daarvan, recht of wet is altijd dat wat geschreven is. Hè? Moet vastgelegd zijn op een of andere manier. Ik zal verstandelijk handelen in de oprechte weg. En dan staat er, wanneer zult gij tot mij komen? Ik heb de commentaren nagekeken, want dit soort dingen vind ik ook altijd twijfelachtig. Maar men is er algemeen over eens dat dat vraagteken er niet hoort. Namelijk, het is gewoon wanneer gij tot mij zult komen. Niet zult gij, maar gij zult. Dat wil zeggen, als het één keer zover is, dat hij van Gods wegen de troon ontvangt. Als hij eenmaal aangesteld zal zijn. Dat is wat de uitdrukking in de praktijk betekent. Als zover is, dan zal ik verstandelijk handelen en wat er nog meer staat allemaal. Ik zal in het midden mijns huizes wandelen, in oprechtigheid mijns harten. Wandelen in het midden van mijn huis, dus. Later staat er in vers 7, wie bedrog pleegt zal binnen mijn huis niet blijven. Zodat de Heer kennelijk een huis heeft, waarna de simpele vraag wordt, wat is dat huis? En het antwoord is, wiens huis wij zijn. Dat is Hebreeën 3. Ga ik even opzoeken hoor. Afgezien daarvan, we hebben natuurlijk nog wat andere schriftplaatsen ook hoor. Waar staat dat we zouden weten hoe men in het huis Gods moet verkeren. Dat is de gemeente namelijk in 1 Timotheus 3. Om maar eens wat te noemen. 1 Korinthe 3 om te beginnen is ook wel aardig. Want daar wordt gesproken over de gemeente als een tempel. Dat is een huis. En los daarvan hebben we nog die uitspraken over dat wij gebouwd worden als levende stenen tot een geestelijk huis. Enzovoorts. Met andere woorden, daar zijn nogal wat schriftplaatsen voor. Maar hier wordt het rechtstreeks gerelateerd in Hebreeën 3 aan de opgewekte Christus. Dat wil zeggen, binnen het kader van de Hebreeënbrief, de hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. Nou is zo dat hij zich als zodanig weliswaar verbergt tot in onze dagen. Maar het neemt niet weg dat hij die functie reeds vervult. En voor zover hij dus een koninkrijk, een huis of wat het maar is heeft, is het wel degelijk de gemeente. Wij hebben hem immers als onze, niet alleen als onze verlosser, maar als onze Heer en daarmee als koning en hoge priester aanvaard. Dat woord koning, dat zouden we niet al te vaak gebruiken in dat verband. Namelijk omdat de Bijbel dat ook niet doet. Maar het komt wel voor. Dus speelt wel een rol natuurlijk. Hè? En in onze dagen, de gemeente is het allereerste begin van dat koninkrijk. Dat weet u toch? En wat vandaag van toepassing is, zal in de toekomst net zo goed van toepassing zijn. Met betrekking tot die term. En dan staat er, en dat is ongeveer het eerste wat over die hoge priester gezegd wordt. Met enige aarzeling gebeurt dat allemaal in Hebreeën, althans in de eerste hoofdstukken. Maar vers 1 van Hebreeën 3 zegt dan, aanmerkt de apostel en hoge priester onze belijdenis. Dat wil zeggen, die apostel dan wel hoge priester die wij belijden, die we als zodanig erkennen, Christus Jezus, de opgewekte volgens het voorgaande hoofdstuk. Nou, de voorgaande twee hoofdstukken eigenlijk. De hoge priester die getrouw is aan degene die hem gesteld heeft, aangesteld heeft. Gelijk ook Mozes in geheel zijn huis trouw was. De trouw staat er in tweede instantie niet. Maar dat moet je even invullen, hè. Die getrouw is aan degene die hem aangesteld heeft, gelijk ook Mozes getrouw was in geheel zijn huis. Want Mozes was ook van God aangesteld over zijn huis, maar het heette toch een volk. En waarom niet? Dat volk wordt vele, vele, vele malen in de Bijbel aangeduid als huis. Van Jacob, huis Israëls, huis van Jozef, huis van Juda, huis van Israël, wat het maar was allemaal. Huis, een volk, ja. En zoals Mozes trouw was in zijn bediening, en hij was niet trouw aan het volk, maar hij was trouw aan degene die hem had aangesteld, aan de Heer namelijk. Zo is ook Christus Jezus als hoge priester aangesteld, tot hoge priester aangesteld, door God zelf, of als je het zo wil horen, door zijn vader. God zelf heeft hem aangesteld. En het tegenwoordige werk van Christus vervult hij getrouw aan degene die hem heeft aangesteld. Dat is een belangrijke waarheid. Je hebt het soms ook even nodig om dat goed te weten. Dan lees je bijvoorbeeld in 1 Johannes 1 vers 9... indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van elke ongerechtigheid. Getrouw aan wie? Niet aan ons, hoor. Getrouw aan degene die hem gesteld heeft. Tot bij zijn hoge priesterlijk werk. Want wat de hoge priester onder andere zou doen is verzoening voor zijn volk. En de termen uit 1 Johannes 1 vers 9 komen daar volledig mee overeen. Hij is getrouw aan degene die hem gesteld heeft. Let op dat het dus niet gaat over zijn verzoeningswerk in de zin van dat zondaren zalig gemaakt dan wel wedergeboren worden. Hij is namelijk trouw niet, hij is niet aangesteld over de wereld als zodanig. Hij is aangesteld als hoge priester over zijn volk, zijn huis. Dat is in de praktijk de gemeente. En die functie vervult hij sinds zijn opstanding met grote nadruk. Heel hoofdstuk 7 is daar aangewijd. Persoonlijk vind ik dat wel erg veel, een heel hoofdstuk. Maar ja, het is nuttig, ja, ja inderdaad. Want men heeft dat zo gauw uit het oog verloren. Hè? Nou ja, en dan vers 4 maar meteen. Want in ieder huis, elk huis, wordt door iemand gebouwd. Maar die dit alles gebouwd heeft, is God. En Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis als dienaar. Wat moest hij dan doen? Nou ja, tot getuiging der dingen die daarna gesproken zouden worden. Dat wil zeggen, als een bedienaar van de wet. Maar de wet is dan weer een getuigenis van latere dingen. Want de wet, dat staat ook enige malen in dit Bijbelboek, is nou eenmaal een aanleiding tot een betere hoop door welke wij tot God naderen. Dan wel een aanleiding tot toekomende goederen en de schaduw van betere dingen, hoe het maar heet. En dat was de bediening van Mozes. In opdracht van God. Maar Christus, vers 6, die in hoge mate dus overeenkomt met Mozes, maar er is ook een belangwekkend verschil. Maar Christus is getrouw, die uitdrukking staat er niet tussen, maar dat is weggelaten omdat het ontleend is gewoon aan het voorgaande vers. En aan de voorgaande vers, hè. Maar Christus is getrouw als de Zoon. Vers 5, Mozes is getrouw als een dienaar, personeel. Maar Christus is getrouw als de Zoon. En wel over zijn eigen huis. En welk huis is dat dan? Nou, dat huis van Mozes, het was het volk Israël. In de Oud-Testamentische tijd. En Christus is getrouw over zijn eigen huis. Dat is dus ook een volk. Waarvan Christus de hoge priester is. Want die is alleen de hoge priester van de gelovigen. En dat pas nadat zij tot geloof gekomen zijn overigens. Nee, om behouden te worden heb je geen hoge priester nodig. Ik roep altijd meteen, ja, als je Israëliet wilde worden, dan hoefde je niet bij een hoge priester langs. Maar als je eenmaal Israëliet was, dan had je een hoge priester. En dan kon je een beroep op doen. Heb je dat nog? Pas als je bij het volk hoorde, had je die hoge priester. En zo is het met ons ook. Christus is pas onze hoge priester nadat wij tot geloof gekomen zijn. Die functie vervulde hij niet voor de mens in het algemeen, maar voor de gemeente als zodanig. Voor zijn volk, zijn huis heet het. En staat er meteen achter, wat is dat huis dan? Wiens huis wij zijn. Dat is op grond van wedergeboorte uiteraard. Alleen hier wordt de nadruk gelegd op de praktische kant daarvan, niet maar de juridische kant. Het gaat om de praktische kant, want het is mooi bedacht hoor. Wij zijn wedergeboren, we horen bij de gemeente en Christus is onze hoge priester. Ja, dat is volstrekt academisch. Ik bedoel, dat is correct, dat is waar. Maar in de praktijk gebeurt er dan nog niks. En dus staat erachter, wiens huis wij zijn, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vasthouden. Dat wil zeggen, dat geldt alleen maar in de praktijk, voor zover wij daadwerkelijk ons gesteld hebben onder dat nieuwe verbond. Of om vooruit te grijpen naar het einde van hoofdstuk 4, het geldt alleen maar voor zover wij inderdaad genaderd zijn tot met vrijmoedigheid tot de troon der genade. Ik bedoel dit, als je onder de wet stelt, om zo te zeggen, ja, dan is Christus je hoge priester niet. Formeel wel, maar in de praktijk niet. Zo simpel is dat. En bovendien, maar misschien word ik dan te breedvoerig. Iedereen weet, ik bedoel, je kijkt het even na. Hebreeënbrief, kijk wat Wikipedia ervan zegt. Of weet je veel wie er wat van zegt. Dan zeggen ze allemaal, die brief is geschreven tegen judaïserende christenen. Mooi woord hoor. Tegen judaïserende christenen. Dat wil zeggen tegen die christenen die menen dat gelovigen zich moeten stellen onder de Joodse wet. Ik vind het erg krap, maar dat is altijd zo als je iets moet samenvatten. Dus vooruit maar. Het hoeft niet noodzakelijk de Joodse wet te zijn overigens. Bovendien gaat de brief meer over de Hebreeuwse, de Israëlitische wet, de Mosaïsche wet dan over de Joodse. En dat is bepaald ook niet hetzelfde. Maar goed, het gaat wel om dit beginsel. Zolang men zich stelt onder de wet en onder de eerste beginsel der wereld, ja, even maar aan die hoge priester niks. De hele strekking van dit Bijbelboek is nou juist, wij leven onder het nieuwe verbond. Christus is de middelaarborg van het nieuwe verbond. Het oude verbond spreekt over het nieuwe verbond waar wij onder leven. Aaron, de hoge priester van het oude verbond met al zijn offers, is een beeld van Christus met zijn ene offer onder het nieuwe verbond. Want hij heeft zichzelf, zijn lichaam en daarmee ook ons, als leden van zijn lichaam, geofferd en daarmee gesteld in de dienst van God. Ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Die was uit 2 Korinthe. Want ja, het is algemene nieuwtestamentische waarheid. En dus wij zijn wel zijn huis. Maar of het in de praktijk ook zo is, ja, dat hangt er nog vanaf. Als je stelt onder het oude verbond, dan niet. Ik mag er niet om lachen, ik mag ook niet zeggen dat het komisch is, maar laten we zeggen, het is dan, zullen we zeggen dat het ironisch is dat er ook vandaag nog steeds die discussie bestaat over de vraag of Christus de hoge priester is van zijn gemeente of niet. Maar wat voor verschil maakt het dan eigenlijk? Als je toch niet weet wat het is, wat het inhoudt. En dat moet je nou juist wel weten. Wat je moet weten is dat je als kind van God nergens recht op kunt laten gelden, in de wereld al helemaal niet. Dat je ontrokken bent aan deze wereld, dat je dood bent voor de wereld. Dat je niet leeft onder wet of onder verplichtingen die je opgelegd zijn. Zo, je staat compleet in de vrijheid en je kijkt verdwaasd om je heen en je vraagt hoe moet ik dan leven als ik er niks mij bind. En dan is het antwoord, er is er één die je bindt en één die de norm is. En dat is die hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is wat het betekent. En wat hij doet, ja, is wat de priester altijd doet of geacht wordt te doen. het volk onderwijzen in de wegen des Heren. Nee, niet in de wet, de Mosaïsche wet als zodanig uit geboden en inzettingen bestaande, maar de heerschappij van de genade. En hoe dat eruit ziet. En dat is waar het over gaat. En als we ons daardoor laten onderwijzen, horen wij bij zijn huis. Kortom, 1 Timotheus 3 zegt, wij zouden leren hoe men in het huis Gods moet verkeren. Dat wil zeggen, hoe je als lid van de gemeente zou leven. Ik bedoel, als lid van het lichaam van Christus. Daarmee deel uitmakend van één priesterlijk volk. Enzovoorts. Kortom, dat huis van de Heer wordt gevormd door allen die hem toebehoren. En in de context van Psalm 101 is dat dus gewoon zijn koninkrijk. Dat is zijn huis. Zoals dat voor Mozes het geval was. Nou weet ik wel dat hij gewoonlijk niet als koning werd aangeduid. Maar hij was toch de leider van het volk. En hij wordt zelfs bij gelegenheid ooit, ik geloof maar één keer trouwens, als koning genoemd, daadwerkelijk. Waarbij je altijd nog kunt vragen of ze dat niet anders hadden kunnen vertalen. Dat had ook gekund, dan was je het helemaal niet tegengekomen. Maar hij was de leider van het volk. En Mozes was trouw over zijn huis. Dat was zijn volk. Dat was het volk waarover hij van Gods wegen jurisdictie had ontvangen. Dat wil zeggen, hij was verantwoordelijk voor dat volk. En de handhaving van het recht. En als hier de Messias, de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek spreekt over zijn huis, gaat het dus gewoon over zijn koninkrijk. Over al diegenen die hem toebehoren. En dus zegt hij in Psalm 101 vers 2, ik zal in het midden mijns huizes wandelen in oprechtheid mijns harten. Zonder bijbedoelingen, maar met volle overgave aan het recht Gods. En dat is dan dat recht inderdaad onder het nieuwe verbond. Hè? Waarom ook niet? De prediking van het nieuwe verbond is de prediking van het evangelie. En het evangelie is kracht Gods tot zaligheid, omdat daarin de rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard. Wordt uiteengezet hoe dat zit met het recht Gods. En dat hij geloof rekent tot gerechtigheid. En dat hij een werk zou doen in een ieder die tot geloof komt, die tot hem komt. Zie? Nou, over die dingen gaat het. Ik zal in het midden mijn huizes wandelen. En de Hebreeënbrief zei, hij is getrouw aan degene die hem gesteld heeft. Vers 3, ik zal geen Belialsstuk voor mijn ogen stellen. Belialstuk, een ding van Belial. Belial wordt vertaald met, wordt vaak niet vertaald, meestal niet. Maar Belial wordt vertaald met nutteloosheid. Dat wat zonder nut of zonder waarde is. Men schrijft het meestal met een hoofdletter, men weet het niet goed te vertalen. En maakt er een eigen naam van, Belial. Maar wij kennen niemand die Belial heet. Belial is gewoon nutteloosheid, waardeloosheid. En het wordt van toepassing gebracht op van alles en nog wat. En inderdaad op mensen ook. Hè? Zonen van Belial. Nutteloze mensen. Waardeloze mensen. Ik weet wel dat mensen allemaal gelijk zijn. Daar moet je hard op zeggen. Dan kan je niks gebeuren. Maar tegelijkertijd denk ik altijd, was dat maar waar? En dan denk ik weer, nee, het is niet waar. En nou, laat me zitten, hè. Ze zijn niet allemaal gelijk en er zijn er ook bij die zijn waardeloos. Ja. Ik heb grote bezwaren, dat meen ik serieus, ik heb grote bezwaren tegen de moderne evangelische prediking die zegt dat God houdt van je, dus ben je belangrijk voor God en dus mag je, stel je wat voor en ben je waardevol. En de kindertjes wordt gezegd, ze zijn pareltjes voor de Heer enzovoorts. En dan denk ik, ja, allemaal pep talk, maar dat is geen evangelie, hoor. De evangelie is, wij zijn dood voor God. Om een goede reden, is woont in de mens geen goed en hij valt ook niet te verbeteren. Dus dat is de situatie, hoe die ervoor staat. Kortom, allemaal Belial-stukken. sommige wat minder stuk dan een ander. In verschillende betekenissen van het woord stuk. Maar toen maar weer. Maar God wil die zondaar een nieuw leven geven. Dan word je wat. Een kind van God namelijk. Een erfgenaam van God en mede-erfgenaam met Christus enzovoorts. Zie, dat zijn we van nature echt niet, hoor. Ik zal geen Belialstuk voor mijn ogen stellen. Als je het heel vrij neemt, dan krijg je dus gewoon iets als wat zijn doel mist. Iets waardeloos. Mist zijn doel en dan ben je meteen bij begrip zonde. En daar komt het in de praktijk natuurlijk gewoon op neer. Maar ja, het is nou eenmaal Hebreeuws jargon. Idioom. Ik zal geen Belialstuk voor mijn ogen stellen. Ik haat het doen der afvalligen. Want van die Belialskinderen kun je altijd zeggen, het zijn afvalligen. Het zijn lui die niet meedoen. En daarmee waardeloos zijn. Hè? Die zich onttrekken. Met een andere Bijbelse uitdrukking. Ik haat het doen der afvalligen. Het zal mij niet aankleven. Al die zinnen betekenen gewoon, ik wil er niets mee te maken hebben. En nog een keer, vers 4. Het verkeerde hart, dat wil zeggen een hart waar een kronkel in zit. Hè? Want verkeerd betekent in de Bijbel altijd dat het niet recht is. Dan zit er een keer, een draai in. Dat is iets wat verkeerd is. Ja. Het verkeerde hart, het onoprechte hart dus, zal van mij wijken. De boze zal ik niet kennen. Blijkbaar niet de boze in de zin van die ene. Uit bijvoorbeeld het Johannesevangelie of uit Matthäus. Hè? De boze, de duivel namelijk. Want die is in die tijd gebonden immers. En dus gaat het gewoon over boze mensen. Hè? Ja. De boze zal ik niet kennen. Dat wil zeggen, daar wil ik niks mee te maken hebben. Die zijn naaste in het heimelijke achterklapt. Ik vind dat een prachtwoord, hoor, achterklappen. Ja. Of die in het heimelijke klapt achter zijn naaste. Ik weet nooit hoe je dat zo vervoegen moet. Hè. Maar vooruit maar weer. Dien zal ik verdelgen. In het geheim beschuldigd, staat er in sommige vertalingen. Nou ja, zoiets. Dat is nog een nette variant, want het gaat hier gewoon over roddel, hè. En dat is gewoonlijk in het geheim beschuldigen. En dat is nooit oprecht. Dien zal ik verdelgen. Die hoog van ogen is en trots van hart, die zal ik niet vermogen. Want hoogmoed, daar gaat het over. Hoogmoed past een christen op geen enkele wijze. Per definitie niet. Want een gelovige per definitie onderwerpt zich aan het woord. Aan het gesprokene. Dat is wat geloof immers altijd betekent. Onderwerping aan horen naar hetgeen medegedeeld is. Gelovigen, naar Bijbelse maatstaf, zijn dus nederig. Zij erkennen hun meerdere, in de Heer namelijk, in elk geval. En ze erkennen de algemene Bijbelse gedachte dat wanneer men zich vernedert, zal men door God verhoogd worden. Op zijn tijd. Dat is de algemene leer in het Nieuwe Testament voor ons als gemeente zeker. Maar het is een algemeen idee in verband met gelovigen. Het zijn de goddelozen die hoogmoedig zijn. Die hebben ze van de duivel. Die loopt daarin voorop, weet u wel. Ik zal mijn troon stellen. Boven God eigenlijk. Hè? Ja, boven de tent der samenkomst en hoe dat maar heten mag in Jesaja hoofdstuk 14. Dat is hoogmoed. Maar dat is nou juist de ellende. Een van de belangrijkste bronnen van de ellende in de wereld. Hè. Altijd maar die hoogmoed. En daarmee het streven naar macht over anderen feitelijk. Terwijl er maar één is die de macht toekomt. En dat is God zelf. En dat betekent niet dat een mens niet macht zou kunnen of zou moeten hebben. Maar de Bijbelse gedachte is dat als iemand macht heeft, dan zou hij die van God gekregen moeten hebben. Of althans, het zo beschouwen. En daarom heet het inderdaad koningschap by divine right. Dat in het Nederlands bij de gratie gods. Het Nederlands is al wat zwakker. By divine right, bij goddelijk recht. In het Nederlands bij de gratie gods. Koning onder God. In het bewustzijn dat men die macht van boven gekregen heeft. Heeft God dan ook in de tijd Pilatus aangesteld? Dat weet ik niet. Maar de Heer zei wel tegen Pilatus: gij zult geen macht over mij hebben indien het u van boven niet gegeven waren. Waarmee dus in ieder geval erkend wordt dat het beginsel van de ene mens heerst over de andere, dat is een volstrekt Bijbels beginsel, zolang die macht beschouwd wordt als ondergeschikte macht, exousia in het Grieks, ondergeschikte macht, namelijk van Gods wegen opgelegd. En dat is wat wij in onze westerse cultuur in elk geval compleet ondersteboven gesteld hebben. Want nou moet je tegenwoordig moet je die macht van het volk ontvangen. En dat heet democratie. Dus weer de wereld op zijn kop. En ik zei weer de wereld op zijn kop, want in heel wat andere opzichten staat de wereld ook op zijn kop. Maar goed, daar ga ik me nou maar niet in verdiepen. He? Maar zo zit dat in elkaar. Die hoog van ogen is een trots van hart, die zal ik niet vermogen. Mijn ogen zullen zijn, dat wil zeggen de voorgaande verse staat waar de Heer niet mee te maken wil hebben, wat hij afkeurt. En aan de andere kant met wie hij wel te maken wil hebben, namelijk mijn ogen zullen zijn op de getrouwen. Dat had ook vertaald kunnen worden met gelovigen. Want het is hetzelfde woord in alle talen, dat weet u. Hè? Mijn ogen zullen zijn op de getrouwen in het land, dat zij bij mij zitten, die in de oprechte weg wandelt, die zal mij dienen. Wie in de oprechte weg wandelt, zal mij dienen. En dan weer terug, en wie mij dient, zal bij mij zitten. Elders heet het aan mijn tafel zitten. Dat wil zeggen, behoort tot mijn familie, mijn huis. En die zit dus, ik bedoel het 100% overdrachtelijk, die zit dus aan mijn tafel. Maar wij kennen uit de Bijbelse geschiedenis ook een paar figuren die letterlijk aan de tafel zaten van David. Althans, zo wordt het gewoonlijk gelezen. Hoe letterlijk dat dan is, weet ik tot vandaag niet, maar doet er ook niet toe. Ze werden door de koning onderhouden. Heb je dat nog? Ja, Mephibosheth, ja. Maar wij vandaag, wij als gelovigen, wij zitten aan zijn tafel. Toch? Met twee keer aan, hè? Ja. Goed. Wij zitten aan zijn tafel. Want wij denken maar dat wij verplicht avondmaal moeten vieren op zondagochtend of iets dergelijks. Ik zeg het natuurlijk wat te lomp, maar toe maar. Maar het is echt een misverstand. Wij zitten elke dag aan zijn tafel. En leven van wat hij ons aanreikt. In de hoop dat we het inderdaad aanpakken dan. Hè? Dat brood des levens, dat woord des levens, dat leven van Christus, dat bloed van het nieuwe verband. Het is allemaal eeuwig leven. Waar we het over hebben. En de avondmaalsviering is de uitbeelding van de status quo van de hele gemeente. Als het goed is. Je moet niet die dingen omkeren. Het is een beeld om ons te herinneren aan wat eigenlijk onze plaats is. Afgezonderd van de wereld, bij voorkeur in één opperzaal, hoog, op een hoger niveau, aanzittend aan zijn tafel, eenmaal geheel gereinigd geweest. En voor zover we vuile voeten hadden alsnog reinigd de Heer die voeten. Dat is ons een hele zorg minder. Hoeft het hem zelfs niet eens te vragen. Hij doet dat gewoon. Je kunt je er beter niet mee bemoeien, zei Petrus. Toen ik het vroeg. Maar hij doet dat gewoon eigen beweging. Dat is zijn werk. En hij geeft ons brood en wijn. En onderwijst ons over dingen als ik heb u vrienden genoemd. En ik stel mijn leven voor mijn vrienden. Nee, dat heet een paar hoofdstukken eerder voor mijn schapen, maar daar heet het vrienden. Ik wijd mij namelijk aan die gemeente. En ze zullen u haten in de wereld. Dat komt omdat je van die wereld niet bent. Namelijk ik ook niet, zei de heer. En jullie dus ook niet. Ze zullen je haten enzovoorts. Maar het is niet wat vreemds. Dat is nu helemaal de situatie. Maar ik zorg voor jullie. Ik zal bij je zijn. Ik zal in je zijn. Ik zal u geen wezen laten. Ik zal u leiden in heel de waarheid. En het is allemaal wat hij doet. Dat is het, hè? Dat hoort allemaal bij het plaatje. Ik bedoel, het plaatje van het laatste avondmaal. Mm-hmm. Wij zitten aan zijn tafel. En hier staat... mijn ogen zullen zijn op de getrouwen in het land... dat zij bij mij zitten. En nog een keer, die in de oprechte weg wandelt... die zal mij dienen. In de zin van... die is aan mij onderworpen en is mijn dienaar of dienstknecht... of hoe dat maar heten mag. En vandaag zijn wij dat... Maar in de toekomst geldt dat natuurlijk voor al die gelovigen in de 1000 jaren. Wie bedrog pleegt zal binnen mijn huis niet blijven. Wordt eruit gegooid. En even denkend aan het avondmaal. Er was inderdaad iemand die niet bleef. Wie bedrog pleegt zal binnen mijn huis niet blijven. Maar nu hebben we het over het koninkrijk, hè? Over de 1000 jaar, het koninkrijk op aarde. En dan staat er, wie bedrog pleegt, zal binnen mijn huis niet blijven. Waar hij dan wel blijft. Hij kan geen kant op. Nou ja, naar beneden. Naar het dodenrijk namelijk. Die leugenen spreekt, zal voor mijn ogen niet vastgesteld worden, bevestigd worden. Dat betekent, die zal omvallen... Hoezo? Nou, meteen volgende vers dan. Alle morgen zal ik alle goddelozen des lands verdelgen... om uit de stad des heren... Maar u begrijpt hopelijk de stad des heren hier hetzelfde is als huis in de voorgaande versen. Het koninkrijk namelijk. En de stad is nou eenmaal een koninkrijk van oudsher. Om uit de stad des heren alle werkers der ongerechtigheid uit te roeien... af te snijden, uit te roeien, weg te doen. Dat is wat er staat. Nu, in de eerste plaats, dat woord alle, bij alle morgen... dat staat er niet, überhaupt niet, in het Hebreeuws. De meeste vertalingen die ik gezien heb ook niet. Die staat er niet, maar er staat wel... morgen... even denken, Bokarim stond er. Nou, Boker heet dat, hè? Bokarim. Van de morgen, de ochtend. Nou ben ik niet goed genoeg thuis in het Hebreeuws om eigenzinnig een vertaling te maken. Maar ik begrijp nu wel waar alle morgen vandaan komt. Dat woord morgen staat dus in, is op te vatten als een meervoud, mannelijke meervoudsvorm. Dus wordt het morgens. Maar ik heb geen enkele vertaling gelezen die dat zo zegt. Nou, betekent dat niks. Want er zijn zoveel vertalingen, die kijken keus niet allemaal na. De meest gangbare opvatting is gewoon dat de Heer dat vroeg zal doen. Heb ik hier een King James? Ja. I will early destroy all the wicked of the land. Ik zal vroeg vernietigen of verdelgen de goddelozen des lands. En dan vat men dat woord voor ochtend vat men op als vroeg. Dat schijnt een legitieme vertaling te zijn. Maar... ik heb er ook een letterlijke op nageslagen. Dat is zo'n, ik weet niet of je dat kent, maar dan krijg je Hebreeuws. En onder elk Hebreeuws woord staat dan een letterlijke vertaling van dat woord. Daar krijg je wat kromme zinnen van, maar dan weet je wel wat er wel en wat er niet staat. Hè? Eigenlijk. En dan staat er wel degelijk in de ochtenden, in de morgens zal hij dat doen. Want dat vertalen met vroeg, ja, dat is een dan zou het een idiomatische uitdrukking zijn in het Hebreeuws. En ik bestrijd dat niet, dat het zo is. Maar ik zeg toch maar dat het helemaal niet denkbeeldig is dat wat hier beschreven wordt inderdaad gewoon elke morgen gebeurt. En als u dat te ver vindt gaan, nou ja, betekent in ieder geval dan dus dat het kwaad in de kiem zal smoren. Dat wil zeggen, zodra het zich voordoet, is het ook daadwerkelijk meteen afgelopen. Ik zal dat vroeg doen. I will early destroy, enzovoorts. Zal het vroeg doen. Dat betekent dus, als je het begrip ochtend weglaat, dan krijg je dus dat hij het vroeg zal doen. Namelijk meteen als het ontstaat, maakt hij daar een end aan. In de praktijk heb ik wat moeite met een dergelijke lezing. Niet om taalkundige redenen, want dat kan ik niet echt beoordelen, maar om andere redenen. Ik heb namelijk niet de indruk gekregen ergens uit de Bijbel dat als je ook maar één keer een beetje iets verkeerd doet of iets ergens verkeerd doet, dat het dan meteen een beetje afgelopen is. Die indruk krijg ik niet. Dus dat lijkt me dan ook niet een goede lezing. Wat het dan wel is, ik durf het niet met zekerheid te zeggen, maar je kunt wel met zekerheid zeggen dat dus inderdaad in de 1000 jaren er zijn die de doodstraf krijgen. Die uit het rijk verwijderd worden. Dat in elk geval. Hè? De duivel is in het dodenrijk. Dus die, ja, maar die zit in de dood, hè? Die is in het dodenrijk dan, op dat moment. Maar er zijn er die dus in de loop van de 1000 jaar de doodstraf krijgen. U weet hoe dat gaat. Het bewijst wat ik eerder gezegd heb naar aanleiding van het laatste vers van Psalm 100. Namelijk, er gaan alleen maar gelovigen het koninkrijk binnen. Want al de goddelozen worden weggedaan bij de aanvang van de 1000 jaren. U weet wel, de zoon des mensen, hoe staat het ook weer in Matthäus 13? De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en ze zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen en degenen die de ongerechtigheid doen. Naar aanleiding van die gelijkenis over het visnet heet die, geloof ik, en die van het onkruid. Heb je dat nog? En anders heb je Matthäus 24. Er zullen er twee op de akker zijn, maar één ervan verdwijnt. Toch maar zo, van het ene moment op het andere. En iets, en dat is gerelateerd aan de dagen van Noach, zoals het daar staat. Zo van, het oordeel kwam eraan, ze bekenden het niet, totdat God hen allen wegnam, enzovoort. Ze kwam die zonvloed. Met andere woorden, zo beginnen de 1000 jaren. Het begint dus met louter wedergeboren mensen. Zoals u en ik. Maar ja, u en ik hebben zich voortgeplant. Althans, meestal onder ons. Ik bedoel, dat doen ze daar ook. Dus er komen weer nieuwe generaties. Die worden in die omstandigheden en binnen dat koninkrijk geboren. En die weten niet beter. Zo is het nou eenmaal. Maar zoals er vandaag ook mensen zijn die denken, we gaan de wereld opnieuw uitvinden. Die komen op idee, we moesten maar eens van deze koning af, of we moesten maar eens een eigen staatje beginnen. We willen onafhankelijkheid en dat soort dingen meer. Men komt in opstand tegen de koning, of vindt andere wetten uit, of rekent af met heilige huisjes, dan wel taboes en wat er maar meer dingen zijn die men graag onderuit schopt. Dat gebeurt nu eenmaal. Nou ja, en daarvan staat dat de koning daar wat aan zal doen. En eigenlijk moet ik nou met u, Nou, laat ik het maar even doen. Eigenlijk moet ik nou met u naar Jesaja 65. Waar even het tipje van de sluier wordt opgelicht. Jesaja 65. Daar staat voorbarig boven vers 17 de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ontleend aan vers 17, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Maar het neemt niet weg dat het voordat die nieuwe hemel en de nieuwe aarde daar zijn, ben je terecht in wat wij kennen als de 1000 jaren, het millennium. En daarover wordt gesproken in bijvoorbeeld vers 19. Ik zal mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over mijn volk. En in haar zal niet meer gehoord worden de stem der wening, nog de stem des geschreeuws. En dan staat er vandaar. Als het Engels was, had er gestaan from there. En vandaar is dus goed, maar het betekent dus daar vandaan. Vandaar, en niet maar daar, hè. Vandaar zal niet meer wezen een zuigeling van weinig dagen, nog een oud man die zijn dagen niet zal vervullen. Dat wil zeggen, die zuigeling van weinig dagen zal niet sterven. Zal daar niet verdwijnen. Heb je dat? Het is even, ik kan er nu moeilijk op ingaan, want dan ben ik ver uit de koers nu. Maar er is in de eerste plaats goede reden om aan te nemen dat mensen die leven bij het begin van de 1000 jaar... dat die nog gewoon leven 1000 jaar later. Hetgeen automatisch betekent dat het dus anders gesteld is met de volksgezondheid dan vandaag. En dat er op een of andere wijze genezing is, ook letterlijk voor de bevolking. Hè? Ja. En meer kan ik er zo gauw niet over zeggen. Hetzelfde iets geldt trouwens ook voor heel de natuur, voor de landbouw. Er staat dat de aarde dan ineens wel zijn volle vrucht oplevert enzovoorts. Want in onze dagen is die wereld vervloekt, dat weet u. Wij moeten het volgooien met kunstmest en het zwaar bewerken en dan in de hoop dat er wat uit de grond komt, in het zweet ons is aanschijnt, sinds Genesis, wat was het, 3, 4, 3, of zoiets, enzovoort. Maar er staat gewoon een profetisch woord, de aarde zal dan wel degelijk voortbrengen, volle oost en wat het maar was, en allemaal, de mens is gezond, en misschien krijgt hij wat beter voedsel, weet ik veel. Maar het doet er nou niet toe, of heeft hij een betere dokter of zoiets. Maar vandaar zal niet meer. U weet, een van de grootste problemen in de geschiedenis van de mensheid is altijd geweest de kindersterfte. Vandaar zal niet meer wezen een zuigeling van weinig dagen, die zijn dagen niet zal vervullen. Maar ook nog een oud man die zijn dagen niet zal vervullen. Met andere woorden, ook al is hij dan oud, hij is nog lang niet attent. Dat is wat er staat. Lang leven. Want een jongeling, daar komt hier, toelichting. Want een jongeling zal sterven, 100 jaar oud zijnde. Dan is hij dus nog jong. En er staat er maar dat is, vertalers raken hier een beetje de weg kwijt. Die kennen immers de 1000-jarig rijk niet, hè? Dat weet u toch. De vertalers kenden dat niet, hè? U weet wel, die van Dordrecht en helemaal niet, nee. Er waren geen Giliasten. Als je Giliast was, dan werd je vervolgd. En waarschijnlijk gedood. Het is uitgebreid gebeurd in die dagen, hoor. Jazeker. Dus dat kenden ze niet. Dus ze zaten hiermee. En wat vertaald is met maar is gewoon en ik lees hem als namelijk, zoals zo dikwijls. Namelijk een zondaar, 100 jaar oud zijnde, dat is dus de jongeling. Waarom sterft hij als een jongeling is met 100 jaar? Hij had 1000 jaar moeten worden of nog ouder. Maar waarom sterft hij dan? Omdat hij een zondaar is. Hoezo sterft hij dan? Nou, hij zal vervloekt worden. Staat er. Elke zondaar, dan zeg ik, nou, dat lijkt me niet, maar het hangt er vanaf van wat die zonde dan is. En het hangt er een beetje vanaf wat er in de praktijk dan gebeurd is. Maar in elk geval, er zijn dus dingen waar zo zonde meer de doodstraf op staat. En dat zal dus gebeuren. Met andere woorden, er zullen er zijn in dat koninkrijk die er in de loop van die 1000 jaren dan toch uit verwijderd zullen worden. En de grond daarvoor is in ieder geval die van ongeloof. En verder weet ik het niet. Verder wordt het moeilijk, want dan moet je gaan afwegen wat dan ongeloof is en wat niet precies. Maar want het blijft natuurlijk zo dat mensen daarin geboren worden. Maar ze worden ook dan geacht, naar goede evangelische traditie, ooit een keer bewust zich over te geven aan die Heer en Koning. Hè? Om wedergeboren te worden. Dat blijft gewoon zo, prediking van het evangelie. Aan zondaren. Ja, van gelovige ouders, ja. Nou, en? Er zijn zoveel kinderen van gelovige ouders die ongelovig zijn en blijven. Kan het ook niet helpen. Je kunt je navragen hoe het kan, maar ik weet... Men zegt, ja, die zonen van Eli moesten er ook niks van hebben. Ze zeggen, ja, maar die zonen van Samuel ook niet. Dus ja, dat weet je maar niet. De oude Nederlandse uitdrukking luidt... God heeft geen kleinkinderen. Ik weet niet meer van wie die was, maar volgens mij gaat hij al vele generaties mee. Nee, hij is een heleboel mensen al toegeschreven. Maar zo is het dus, hè. Met andere woorden, het is niet zo dat je zomaar in dat koninkrijk... je bent daar en je leeft dat uit en je plukt de zegeningen daarvan enzovoorts. Zo werkt het niet. En dat is dus in ieder geval wat hier gezegd wordt... En het is wel aardig om even de volgende verse te lezen. Zij zullen huizen bouwen en bewonen. En zij zullen wijngaarden planten en dezelfde vrucht eten. Zij zullen niet bouwen dat het een ander bewonen. Zij zullen niet planten dat het een ander eten. Want de dagen mijns volks zullen zijn als de dagen eens booms. En mijn uitverkorenen zullen het werk hunner handen verslijten. Heb u dat nog? Wat er gewoon staat is dat de mensen... een bijzonder hoge leeftijd zal bereiken. In de praktijk geloof ik dat het waar is wat je in Matteüs 24 leest. Dat er zijn al die dagen van die grote verdrukking. Daar zijn het einde van de 70ste week. Dan staat er, als je dat gezien hebt, wel nu dit geslacht zal geenszins voorbij gaan totdat alles geschied zal zijn. En de volgende zin luidt, hemel en aarde zullen voorbij gaan. Dan ben je 1000 jaar verder. Het is altijd problematisch geweest. Hoezo ben je daar ineens 1000 jaar verder? Zie je wel dat er geen 1000 jaar is? Eind van de 70ste week, wie dat meemaakt, jongste dag. Hemel en aarde zullen voorbij gaan enzovoort. Ja, het is wel die generatie, maar er zit 1000 jaar tussen. Heb je dat? En dat vind je hier dus terug, maar het neemt niet weg dat in diezelfde tijd, in de dagen van het koninkrijk, zeker de doodstraf zal worden toegepast. Bij gelegenheid. Ik kom nog even terug op dat huis waarover gesproken wordt. Ik heb u meegenomen naar Hebreeën, onder andere dan, Hebreeën hoofdstuk 3, waar de gemeente, u en ik dus, beschreven worden als huis van God. En dat op nog veel meer plaatsen in het Nieuwe Testament. Maar dat betekent niet dat je, als je dit leest... deze woorden zou moeten toepassen op de gemeente als zodanig. In de zin van, de bijgelegenheid zullen er een paar uitgegooid worden. Populair gezegd. Want dat is niet de bedoeling. Ik heb u alleen meegenomen naar het Nieuwe Testament... om u te laten zien dat zo'n heel volk, dat is de gemeente namelijk... wordt ook diezelfde brief als volk beschreven, hè, de hoge priester van zijn volk... en vertegenwoordigt zijn volk, dat zo'n heel volk wordt aangeduid als huis. Maar dat neemt niet weg dat diezelfde terminologie, huis... gebruikt wordt dus inderdaad voor degenen die straks leven in dat koninkrijk. Dat is net zo goed zijn huis. Het is wat lastig om dat uit te leggen. Een van de problemen is dat wij geneigd zijn als dispensationalisten... om onderscheidingen te maken waar ze dikwijls niet zijn. Dat wil zeggen, is dat huis nou de gemeente of is het wat anders... Het antwoord is, de gemeente maakt ook maar deel uit van een veel groter geheel. Alleen van dat grote geheel bestaat vooralsnog alleen maar de gemeente. Vandaar dat ik ook uitdrukkelijk gezegd heb, nu is de gemeente dat huis. Dat blijft het ook, alleen Het wordt een veel groter geld, er wordt nog het een en ander aan toegevoegd. Dat overigens dan niet hoort bij de gemeente. Maar we vormen met hen wel één geheel. En ook daadwerkelijk dus één huis, als je dat zo kunt zeggen. Dat heeft van doen met weliswaar dat er onderscheid is, maar wij zijn geneigd dat onderscheid horizontaal te maken. Hier heb je de gemeente, daar heb je Israël, daar heb je de volkeren. Van links naar rechts, of was het van rechts naar links? Moet eens navragen aan dokter I.A. Nou ja, laat maar zitten. Ken u die nog? Diepenoost. Nou ja, voor de kijker van rechts naar links, zei hij dan. Toe maar. Het onderscheid is namelijk eigenlijk een verticaal onderscheid. Het zijn lagen boven elkaar. Het is hiërarchie. En dat koninkrijk, ook het huis trouwens, wordt gebouwd niet eens van de grond naar boven, maar eigenlijk van boven naar beneden. Dat is de volgorde. Het staat compleet op de tekening overigens, maar het wordt gebouwd van boven naar beneden. Of anders gezegd, er wordt steeds een onderste laag toegevoegd en dan schuift het naar boven. Dat is de moeilijkste manier om een piramide te bouwen. Maar u weet hoe het is met een piramide. Men spreekt over een hiërarchische piramide, zo omhoog. Dan wordt het steeds smaller. Het is eenzaam aan de top, dat weet u, hè. Nou goed, dat is maar één punt. Maar de grote piramide, de enige grote echte piramide, die bestaat heel uitdrukkelijk uit allerlei lagen. Die zijn trouwens ook nog allemaal verschillend ook. Nou, niet allemaal. Je hebt zoveel lagen van dat soort stenen, je hebt zoveel lagen van dat soort stenen. Die stenen hebben ook een andere maat en een ander aantal enzovoorts. Er is dus onderscheid, maar dat is verticaal. En die hiërarchie van bovenaf is: God is het hoofd van Christus, 1 Korinthe 11 ben ik. God is het hoofd van Christus. Christus is het hoofd van de gemeente. Dat is niet 1 Korinthe 11, maar een ander hoofdstuk in Korinthe 12. Ja. God is het hoofd van Christus. Christus is het hoofd van de gemeente. De gemeente is het hoofd van Israël. Staat aan het hoofd van Israël. En Israël staat aan het hoofd van de volken. En het alles bij elkaar, dat is zijn huis. Alleen zo uitgebreid bestaat het nu nog niet. Nu is het alleen nog Christus als hoofd van de gemeente. En die gemeente bestaat ook, al is die ook nog niet voltooid. Dat is pas bij de opname van de gemeente feitelijk. Daarna gaat het verder met Israël, maar dat zijn andere lagen. Weliswaar lagen van hetzelfde bouwwerk, hetzelfde huis. Israël wordt ook geacht wedergeboren te worden, op grond van geloof. En ook Israël wordt beschouwd als een priesterlijk volk. Een volk van koningen en priesters, het was tot Israël gezegd. En het wordt in het Nieuwe Testament op de gemeente van toepassing gebracht, maar dat is alleen de top daarvan. Als ik het onderscheid moet maken, dan zeg ik ook wel eens, ja, wij maken deel uit van een priesterlijk volk. Maar eigenlijk is het nog iets smaller, want meer specifiek, wij behoren tot het huis van de hoge priester. Die term kun je zo in de Bijbel vinden, hoor. Het huis van de hoge priester. Want het huis van de hoge priester is zijn eigen directe familie. En daaronder, in die hiërarchie, krijg je dan de rest van de priesters. Van de andere takken uit hetzelfde huis van Aaron overigens. Maar dan breidt het zich uit. En dan breidt het zich uit over heel de stam van Levi. En uiteindelijk over het hele volk, dat een volk van priesters geacht wordt te zijn. Dus je moet er een beetje mee oppassen. Maar dat huis dat begint met de gemeente, die beschouwd wordt als een gemeente van eerstgeborenen. En zelfs Israël in de dagen van de duizend jaren wordt beschouwd als een volk van eerstgeborenen. Maar wij zijn dan weer de eerstgeborenen onder de eerstgeborenen. Heb je dat nog? Mag niet al te moeilijk zijn. Je moet die begrippen leren verstaan. Hè. Israël wordt genoemd mijn zoon, mijn eerstgeborene enzovoort. Maar neem niet weg dat binnen Israël de stam van Ephraim uitdrukkelijk de eerstgeborene is. En wat voor het hele volk geldt, geldt meer specifiek voor Efraïm. En ook als al het andere er niet zou zijn, heb je altijd nog Efraïm, de eerstgeborene, onder de stammen van Israël, enzovoorts. Hebben jullie dat nog? De gemeente wordt dus ook inderdaad geacht deel uit te maken van Israël. Sterker nog, in voor alle praktische doeleinden vandaag is de gemeente Israël. Meer is er niet namelijk. En mochten er nog meer zijn die ervoor in aanmerking komen, om wat voor reden dan ook. Wel nu, als ze niet gelovig zijn, zijn ze in de praktijk toch niet Israël. Ongeacht afstamming. Dus, want als ze niet gelovig zijn, horen ze in de praktijk weer niet bij dat volk. Nou ja, en zo verder. Kortom, de gemeente wordt geacht een gemeente te zijn van eerstgeborenen binnen Israël. Het berust trouwens ook op de beloften aan Efraïm. De hele positie van de gemeente berust op de beloften aan Efraïm in het Oude Testament. Maar daarmee is dat Israël nog niet compleet. Dat komt pas in de dagen nadat de eerste gemeente gecompleteerd is. Of zal ik het nog anders zeggen? De eerste die tot zoon werd aangesteld, officieel, in overeenstemming met de beloften, maar hij werd aangesteld, dat was de Heer Jezus Christus. Daar gaat de volgende psalm trouwens over. Maar dat komt vanavond dus niet. De Heer Jezus Christus, tot zoon gesteld. En daarna volgt de hele gemeente, dat is bij de opname en dus hemelvaart van de gemeente. Want dan zal heel de gemeente tot zoon gesteld worden. Al was het maar omdat er, nou ja, omdat er staat dat wij tevoren verordineerd zijn tot zoonstelling en geleid worden naar zoonstelling door de geest der zoonstelling en hoe het maar heet. En al was het maar omdat in Openbaring 2, is geloof ik nog net, staat dat wij, ook als gemeente, de heidenen zouden hoeden met een ijzeren roede, gelijk ook ik, zegt de Heer, van mijn vader ontvangen heb. Met andere woorden, dat is die psalm 2, maar daar staat die uitdrukking: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd en gij zult de heidenen hoeden met een ijzeren roede. Maar in Openbaring 2 wordt dat toegeschreven ook aan de gemeente. Dat is dus de volgende fase van het verhaal. Eerst Christus aangesteld en daarna alsnog de gemeente aangesteld. Dat is de volgende fase. De volgende laag uit de piramide van bovenaf gerekend. Het is inderdaad Openbaring 2. Dat is een stukje uit de brief aan Thyatira. Wie overwint, vers 26. Wie overwint, die mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen. Mijn Bijbel verwijst meteen naar Psalm 2, vers 8. En terecht. En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf, ijzeren roede of ijzeren scepter. Zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden. Met zijn woorden die op de Heer Jezus van toepassing zijn in Psalm 2. En die woorden volgen op de uitdrukking: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw bezitting. Gij zult hen in stukken slaan met een ijzeren roede, als pottenbakkersvaten enzovoorts. Gij zijt mijn zoon. Maar precies die uitdrukking zal gezegd worden tot heel de gemeente, het lichaam van Christus om zo te zeggen, ter gelegenheid van de opname van de gemeente, dan wel onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Want dat is in de praktijk dezelfde gelegenheid. Zie? Dus de zoonstelling van de gemeente als zodanig. Maar neem niet weg dat de volgende fase dan dus wordt, na de opname van de gemeente, de bekering van Israël, waarvan gezegd werd: Israël is mijn zoon. In Exodus 4. Als het tenminste nog expliciet gezegd moet worden, maar het is algemeen waar. Hè? Dat wil zeggen, de bekering van Israël is de volgende fase in de ontwikkeling van dat nieuwe verbond. En de gemeente is de gemeente van eerstgeborenen uit of van Israël. Dat wil zeggen, het is echt waar dat de gemeente deel heeft gekregen aan de beloften die aan Israël gedaan zijn. Dat vinden ultradispensationalisten niet leuk. En sommige dispensationalisten trouwens ook niet. Maar dat is nou eenmaal zo. En in Romeinen 11 mogen duidelijk zijn dat wij beschouwd worden vandaag als het gelovig overblijfsel van of in Israël. Nee, niet noodzakelijk de Joden, maar in Israël in elk geval. Maar het gaat me om dat er sprake is van de ontwikkeling van de bouw dus van wel degelijk één huis. En wij zijn het begin daarvan. En tot op heden, dat huis trekt zich niet verder uit dan de gemeente. En dat blijft zo totdat die gemeente voltooid is. En dan komt de volgende fase. En het wordt aan het huis toegevoegd, maar het is een ander deel van het huis. En als over de 1000 jaren staat dat er uit het huis verwijderd zullen worden, ja, dan gaat het over dat koninkrijk zoals het hier op aarde gestalte gekregen heeft. En de gemeente staat aan het hoofd daarvan. Nou ja, u zult zeggen, maar dat was Christus toch? Dan zeggen, ja, maar Christus staat aan het hoofd van de gemeente. En maakt deel uit van de gemeente. Dus je kunt ook zeggen, de gemeente staat aan het hoofd daarvan. En wij zijn zelfs degene die de wereld zouden oordelen en betrokken zullen zijn op een of andere wijze in de handhaving van het recht hier op aarde in de 1000 jaren. Wij maken deel uit van dat huis. En omdat het ons huis is, bepalen we ook van, ja, maar die of die hoort er niet in. Heb u dat nog? Ook in huis, in en in een volk bestaat er dus onderscheid. Hè? Is Efraïm Israël? Ja. Is Israël Efraïm? Nou, nee. En buiten dit soort thematiek zeg je dan, is een koe een rund? Is een rund een koe? Het eerste is ja, het andere is nee. Is de gemeente Israël? Ja, maar is Israël de gemeente? Die wordt moeilijker, toch? De gemeente maakt deel uit van Israël en het belangrijkste deel. De raad van oudsten, die 70 mannen, maakte die deel uit van Israël of niet? Jazeker. Waren ze Israël? Nee. Maar ze waren zelfs het belangrijkste deel van Israël. Niet het grootste, maar wel het belangrijkste. En daar gaat het maar om. Maar ze vormen één geheel. En de positie van Christus, de gemeente en Israël bij elkaar genomen als één volk. Wel, dat staat aan het hoofd van de volkeren. Want Israël zou staan aan het hoofd der heidenen, zegt de Bijbel. De spits der natiën is de term die Johannes de Heer gebruikte. Ik weet niet, misschien staat het in een andere vertaling, dat weet ik niet. Maar aan het hoofd der volkeren. En dat was al de positie van Israël toen het geboren werd uit Egypte. Het had eerst geboorterecht onder de volkeren, dus het staat boven de volkeren. En is daarmee ook verantwoordelijk voor de volkeren. En daarom is het Messiaanse Rijk ook inderdaad een Israëlitisch wereldrijk. Maar dan gaat hij weer. Behoort Israël tot de volkeren? Ja. Maar de volkeren zijn nog niet Israël. Ik bedoel, maar het wordt wel aan elkaar gekoppeld. En zelfs in, zeker in de 1000 jaren, die volkeren maken deel uit van een Israëlitisch wereldrijk. Hebben ze dan deel aan het burgerschap Israëls? Nou ja, dat hangt er vanaf wat je er precies onder verstaan wil natuurlijk. Hè? Dus begrijp me dus goed, als hier over een huis gesproken wordt, dan is het niet noodzakelijk alleen maar de gemeente. Sterker nog, in de toepassing op de 1000 jaren, en daar gaat het primair om, gaat het zelfs helemaal niet over de gemeente. Het gaat over wat daaronder zit in rangorde uiteraard. Hè. Het gaat over dat deel dat inderdaad nog niet voltooid is. Want de voltooiing van dat koninkrijk zal pas plaatsvinden inderdaad op de jongste dag. Mogen dan zijn dat de Satan uit de weg geruimd is, maar dat is een tijdelijke aangelegenheid. Dat wil zeggen, dat is nog niet definitief. En wat het koninkrijk betreft, het begint met alleen maar gelovigen die erin gaan, maar dat is niet het eind van het verhaal. Het eind van het verhaal is alsnog weer het loslaten van Satan, en die alweer doet wat hij altijd deed, de volkeren verleiden. En die volkeren zullen hem inderdaad volgen. Dat wil zeggen, er zullen volkeren, hele volkeren in opstand komen tegen de koning. tegen de heer Jezus. Kortom, het is nog lang niet het eind van het verhaal. En dat wordt dus pas voltooid op de jongste dag. En daarna heb je alleen nog gelovigen op aarde. Maar dan ben je op de nieuwe aarde. En voor zover ik begrepen heb, is daar niet meer sprake, sowieso geen sprake van dood. Die bestaat niet meer. Komt niet meer voor. En ik heb de indruk gekregen dat er ook geen sprake meer is van voortplanting. Dus die twee dingen hebben rechtstreeks en oorzakelijk met elkaar van doen. Maar de voltooiing van het verhaal, dat is pas op de jongste dag. Nou ja, en het is dus inderdaad wat de broeder er straks tegen me zei. Die zei, als ik het zo hoor over die 1000 jaren... dan is het toch minder ideaal dan ik me had voorgesteld. En dan zeg ik, ja, dat is, zo is het ook, ja. Het wordt altijd maar geïdealiseerd. Alsof het de wederkomst van Christus meteen de climax is van de hele heilsgeschiedenis. Maar dat is het niet. Integendeel. Maar die opvatting die komt voort uit, ja, eigenlijk, het is niet leuk om te vertellen, maar dat komt eigenlijk voort doordat wij, in ieder geval hier in Nederland, laat ik het verder nergens over hebben, allemaal bevooroordeeld worden en geïndoctrineerd worden, hetzij vanuit Rooms-Katholieke, hetzij vanuit reformatorische zijde. En in die beide categorieën vind je niks terug over 1000 jaar. Niet in de zin zoals wij die kennen. Letterlijk. En Giliast is, zo niet een ketter, dan toch een sectariër. Wij zijn dus een secte, hè? Dat weet je. Maar goed. Maar we zitten tegen die achtergrond. En, en wat je dan krijgt, is dat mensen inderdaad hun Bijbel lezen, tot de ontdekking komen dat er wel zo'n 1000-jarig rijk is. En dat begint met de wederkomst van Christus. Dat wil zeggen, niet de wederkomst van Christus en dan heb je dat is de jongste dag. En dan is alles dik in orde, hè, ideaal bereikt. Nee, het is de wederkomst van Christus en dan begint een 1000-jarig rijk. En dan is dus niet het ideaal bereikt. En dat zou goed moeten doordringen. We zitten ook, mijn zinziens, met dingen als die uitspraken uit Jesaja 65 en uit Jesaja 11, geloof ik. Ja, Jesaja 11 in elk geval. Over die leeuw zal stro eten gelijk de os. En het kind zal spelen, het zoogkind zal spelen in het hol van een adder. En men zal geen leed doen op de berg mijner heiligheid en dat soort dingen meer. Alsof dat de beschrijving zou zijn van de situatie in de 1000 jaren. Het punt is dat daar in die schriftplaatsen gesproken wordt in het algemeen over het Messiaanse Rijk, waarvan, om voor de hand liggende redenen, het grootste gedeelte zich afspeelt niet voor, maar na de jongste dag. Want het 1000-jarig rijk is natuurlijk geen 1000-jarig rijk. Hè. Het is 1000 jaren van binden van Satan en het koninkrijk van Christus is eeuwig. En dat begint meer dan 1000 jaar voor de jongste dag. Maar die 1000 jaar zijn te verwaarlozen in vergelijking met de eeuwigheid, dus ja. En als je dus die profetieën leest, dan moet je dus oppassen. Want sommige van die uitspraken gaan inderdaad gewoon over die nieuwe schepping. Maar soms ook gaan ze alsnog over die 1000 jaar voordat die nieuwe schepping aanbreekt. Maar dat is nog steeds, nog altijd gewoon het koninkrijk. En dan is de vraag, leven die stro eten en anderen die niet gevaarlijk zijn en hoe het allemaal maar eten mag, is dat een nieuwe schepping of niet? Ik wil suggestief vragen stellen, maar ik weet het, maar is dat een nieuwe schepping of niet? Nou, het lijkt mij wel. En als je daar tegenover leest, wat je net las in Psalm 101 en in Jesaja 65, over dat er dan toch mensen sterven, weliswaar niet van ouderdom, maar ze sterven dan wel, dan vraag je je af, hoe zit het dan in die 1000 jaren? De mens is nog niet volmaakt. De mens is nog steeds een zondaar. Wedergeboren, oké, maar is nog steeds een zondaar. enzovoort. Dus sommigen krijgen dan nog de doodstraf ook. En de dieren zouden al een nieuwe... zouden helemaal al veranderd zijn. Verlost zijn van hun zondig lichaam kennelijk. En doen geen kwaad meer. En, dat denk ik ook niet, nee. Dus houd ik het erop dat het uitspraken zijn over de situatie op een nieuwe schepping. Dat wil zeggen na de jongste dag. Hè? Maar ja, er zijn van die liederen die, die deze teksten bezingen als over de 1000 jaren. En dat maakt het dan toch wel weer lastig. En dat wekt dan toch weer de verkeerde indruk. Als die dieren al zo veranderd zijn enzovoort, wat zal het dan met de mens er goed voor staan? Ik moet u zeggen, nou staat er met de mens niet goed voor. En dat is ook precies wat in de 1000 jaren zou worden gedemonstreerd. Dat is ook het doel ervan eigenlijk, hè? Want waarom bestaat zoiets? Nou ja, dat is heel gemakkelijk. De mens heeft altijd gezocht naar middelen om de mensheid als zodanig te verbeteren. U weet wel, dat is het verhaal van de maakbare mens en de maakbare samenleving en hoe het allemaal maar heten mag. Hij moet gevormd worden. En dus ook de maatschappij, weet u wel, dat is nog steeds zo. Er zijn nog steeds mensen die hun brood verdienen door uit te denken hoe de maatschappij gemaakt, geformeerd zou moeten worden. En het is allemaal onzin, het leidt tot niks. Maar in de heilsgeschiedenis, dat wil zeggen vanuit Gods standpunt, wordt het een en ander gedemonstreerd. Mocht u nou zeggen, ja, maar de mens moet vrijheid hebben, daar moet niemand zich mee bemoeien en hij heeft zijn geweten, dat moet toch voldoende zijn. Er zit toch wel wat goeds in de mens enzovoorts. Dan moet ik u zeggen, ja, dat is de eerste bedeling van Adam tot Noach. Die noemen wij de bedeling van het geweten. Daar is niet een van God aangestelde overheid. Daar is de mens een individu en verder niks. Daar lees je niets over volkeren met hun eigen landen en talen en grenzen en regeringen. Is de mens aan zichzelf overgeleverd met zijn eigen geweten. En wat komt er van terecht? In die anarchie? Niks. Nou, dat is voor de anarchisten onder ons. Die zeggen, ja, als we maar die overheid niet hadden. En dan, hè? Nou ja. En daarna krijg je dus, ja, maar de mens moet een goed bestuur hebben. Als er nou maar gezag is van bovenaf, om het met wat discipline enzovoorts. Toen gaf God aan de mens een menselijke overheid. Een goddelijke instelling heet dat in de Bijbel. Enzovoort, overheid als zodanig, weet u wel. En de mensheid verdeeld in volkeren, wat erg gunstig is. De uitvinder van de apartheid, denk ik altijd. Verschillende volken met een verschillende eigen aard en volksaard, met verschillende talen in verschillende landen, met hun grenzen, verspreid over de wereld. Dat is sinds Babel, sinds God heeft ingegrepen en waar heeft het toegeleid? Oorlog tussen de volkeren, het schiet niet op. Nou ja, als misschien een volk rechtstreeks onder het gezag van God zou staan, die zichzelf met dat volk zou bemoeien, met die mensheid of wat het maar was. Oké, God verwekte een eigen volk. Israël. Gaf zijn eigen wet. Bovendien, er kwam er van terecht. Ook niks. Nee. Nou ja, en zo verder. En dan krijg je het tegenovergestelde. Als wet dan niet werkt en wet een mens ongelovig maakt, want het is in de historie dus gedemonstreerd, dan tegenovergestelde, dan de genade. Oké, die dingen zijn allemaal strijdig met de wet, het is onrechtvaardig, het zijn allemaal zonden. Maar wat nou als er verder geen sancties op staat? Dan wordt het toch heel last van de mens afgehaald en dan komt het toch goed. Nou, je weet wat er van terecht komt. Natuurlijk, in al die tijden heb je een gelovig overblijfsel. In onze dagen ook, dat heet de gemeente. Maar gevraagd naar wat komt er dan van terecht, van die bedeling van de genade. Ja, voor de mensheid niks dus. Wat dan? Nou, de Heer letterlijk hier op aarde dan. En een koninkrijk over de gehele mensheid. En de grote want er zijn er ook die geven dan de duivel overal de schuld van, hè? Als dit er nou maar niet was. Niet te verwarren met Zwarte Piet. Maar ik moet u eerlijk zeggen, bij ons thuis werd de duivel de Zwarte Piet genoemd. Hetgeen bijna verheffend was voor Sinterklaas eigenlijk. Maar toch maar. Maar de, die wordt dan gebonden en zijn personeel ook. Nou, eens kijken of er wat goeds in de mens tot ontwikkeling kan komen als de duivel het niet tegenhoudt. Nou, daar hebben je 1000 jaren. En waar het op uitloopt, ook op niks. Duit, wat is het doel van al die verschillende huishoudingen? Nou, dit te demonstreren dat heel die mensheid niet te verbeteren valt. Dat er domweg niks aan te doen is. En dat je ook achteraf niet kunt zeggen, stemels over is, ja, het is wel zo gegaan, maar als het nou zus of zo geweest was, hè, dan zou het wel goed gekomen zijn. Nou, het is dus en zo geweest in de loop van de geschiedenis, en de 1000 jaren maakt daar ook deel van uit. En het toont allemaal aan dat in welke omstandigheid de mens ook leeft en hoe ideaal die omstandigheid ook wezen mag, uit het hart komen nog steeds voort al die dingen die er niet uit voort zouden moeten komen, maar die er nou eenmaal inwonen. En dat zelfs in de 1000 jaar. Van generatie op generatie, geregeerd door de Heer zelf, hier op aarde, in wat je toch zou moeten noemen een nogal ideale situatie. Maar de mens is nog steeds van nature een zondaar. En daarmee kom je vanzelf aan het eind van het verhaal. Wat moet er dus gebeuren? Weg ermee. Ik schep nieuwe hemel en nieuwe aarde. En dat de nadruk krijgt, dus ook in het gedeelte van Jesaja 65, dat lijkt me duidelijk. Ik schep nieuwe hemel en nieuwe aarde. Maar er wordt nog wel gesproken over dat voort zover is, heb je nog inderdaad die periode van de Messiaanse heerschappij over de aarde als zodanig. Maar het loopt ook op niks uit. Nou ja, op niks mag ik, zo kan je het niet echt zeggen. Maar van de menselijke kant, als het gaat om de verbetering van de mens, zal ik maar zeggen, of van de mensheid, moet gezegd worden, het leidt tot niks. Goed, daar zullen we het bij laten, want het is alweer de hoogste tijd. Hè? Wij zullen de Heer danken. Vader in de hemel, wij zeggen u dank dat wij ook vanavond weer hier mochten zijn om uw woord te openen en onze blik te richten op die geweldige toekomst die u beloofd hebt. We danken u dat we vooruit mogen zien naar de openbaring van de Zonen Gods. Mogen uitzien naar onze heiland zelf, die we eenmaal in heerlijkheid zullen aanschouwen, maar in wiens heerlijkheid wij ook zouden delen. Het zijn dingen, Vader, die we ons niet werkelijk kunnen voorstellen, maar wij lezen erover in uw woord, bij herhaling en met nadruk. We danken u daarom dat we daaruit mogen leven en dat wij weliswaar achterom kunnen zien naar wat u gedaan hebt in het verleden, maar vervolgens toch zouden vergeten hetgeen achter ons ligt en ons zouden uitstrekken naar hetgeen voor is. Naar die aanstelling tot zonen waartoe u ons geroepen hebt. We danken u ook dat we door dit leven mogen gaan, daarom aan uw hand en in het besef dat wij toegevoegd zijn aan uw volk. Dat wij bewoners zijn van uw huis en dat wij een hoge priester hebben die ons volkomen kan zalig maken. We danken u dat we daaruit mogen leven. En daarom dragen we onszelf aan u op, Vader, wees u ons nabij. Op grond van die rijke beloften die vastliggen in onze heiland, onze Heer Jezus Christus. Amen.